Uw vader, die kwam niet uit een helder vandaan?
Nee, de naam zegt het al, Tichelaar, ik kom uit Harlingen.
Dus uit Friesland?
Uit Friesland. Maar hij is al jong, op jonge leeftijd uit huis gegaan. En toen is hij eerst onderwijzer geweest, ja, ergens in het oosten van het land. En toen is hij daarna in Oudesluis terechtgekomen, gemeente Zijpen. En daar is hij dus getrouwd met mijn moeder. En toen is hij in Den Helder gekomen. Toen heette het nog geen Juliaandorp, nog heette het nog Koegras.
De polder het Koegras.
Ja.
Hoewel in 1909, bij de geboorte van Juliana, heeft het wel die naam gekregen, Julianadorp.
Ja.
En toen was er ook een schooltje, hè, in die tijd. Het zal wel aan de Schoolweg geweest zijn, want de straatnaam herinnert er nog aan.
Ja. Ja.
Uw vader was onderwijzer aan de openbare lagere school dus.
Ja.
En daar heeft hij, heel wat jaren heeft hij voor de klas gestaan.
Ja, zeker. Dat heeft hij zeker.
Was het een streng onderwijs, hè?
Nou, voor die jaren niet. Je zou tegenwoordig zeggen wel natuurlijk, maar in die jaren was het een heel normale onderwijzer. Kon goed orde houden, goed lesgeven. En dan moet u ook natuurlijk de naam van, we zeiden toen meester, hè, tegen de onderwijzer. De meester De Vries, dat was het hoofd van de school.
Ja, daar is ook een straat naar hem vernoemd in Julianendorp. Uw vader die was dus tiental jaren onderwijzer en daarnaast had hij ook heel wat andere functies in Julianendorp.
Ja, hij was bijna overal secretaris van, hè.
Dat komt omdat hij natuurlijk goed met pen kon omgaan.
Ja.
En van een onderwijzer werd natuurlijk verwacht dat hij natuurlijk als secretaris vooral, dus zo'n vergadering dus ook, mede bestuurde.
Ja hoor. Het was zelfs zo, als er dus een jubileum was in een of ander gezin, dan kwamen ze bij mijn vader van, wil u een rijmpje of een stukje erover schrijven? Nou, dat gebeurde dan weer. Dat kan ik me nog wel herinneren.
Ja, ja. In 21, toen is die voetbalvereniging JVC opgericht en werd zijn zoon Harry ook lid van die club. En ik heb gelezen dat ze beiden ooit nog in hetzelfde elftal hebben gespeeld.
Wie beiden?
Nou, uw vader en uw broer Harry in hetzelfde elftal.
Nou, dat weet ik niet. Mijn oudste broer was 9 jaar ouder, geloof ik, ja. Dus dat mijn vader daarbij ook gespeeld heeft, zelf weet ik niet. Maar hij was altijd wel jarenlang scheidsrechter geweest. En was ook secretaris van die vereniging. Maar ik weet wel dat hij jarenlang een scheidsrechter geweest is.
Bovendien nam hij ook nog deel aan trainingen. Dus hij, voor JVC heeft hij natuurlijk ook als bestuurslid veel betekend.
Ja. En later kregen we bij Julianendorp, bij JVC, eigenlijk min of meer een invasie van allemaal Helderse spelers. Een periode gehad, er waren heel veel knapen, de Helden, die kwamen daar voetballen. Waar in het elftal.
Hoe waren het voornamelijk mensen die in de bloembouwersector werkzaam waren? Die dus...
Nou, nee hoor, niet allemaal. Ja, dat begon natuurlijk snel op te komen. En daar kreeg je natuurlijk ook wel spelers van. Juliaandorp werd groter, er kwam een nieuwe wijk bij en dergelijke.
Maar ja, dat is natuurlijk allemaal in de naoorlogse jaren, toch? Dat,
die bloembollen zijn allemaal nog van vooroorlogse jaren.
Ja, maar dat er dus een nieuwe wijk bij kwam, dat is toch allemaal wat later gekomen?
Ja, maar toch vooroorlog al hoor, die nieuwe wijk. Al niet wat u nou bedoelt naar de duinen toe, nee. In de kern van Juliaandorp, aan de andere kant, daar kwam een heel blok woningen bij. Ja, die nieuwbouw, dat is natuurlijk allemaal ver van na de oorlog, daar aan de andere kant van Juliaandorp. Aan de westkant, zou ik maar zeggen.
sailing, sail along silvery moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again hold her tight, back in lover's lane. And then the whole world will seem brighter as we stroll hand in hand. Two blue hearts will seem lighter, you understand. Sail along silvery moon, trail along lover's lane. Sail along silvery moon to my love again.
Woonde u zelf in de kern van het oude dorp?
Ja. Ja.
Dicht bij de school zeker?
Nou, die school die stond nog weer een beetje aan de buitenkant. Hè. Dat heet, je hebt daar die, over die vaarten allemaal. En die school die stond dan meer naar het westen ook. Een nieuwe school en voor die jaren een mooie grote school met 6 lokalen. Hè.
Het was een 6-klassige school.
Ja, en een gymlokaal erbij.
Uw vader ging dus feitelijk dagelijks op zijn fiets naar de school.
Nee, wandelend. Het was zover niet. Wij, als kind heb ik natuurlijk daar ook school gelopen. We gingen tussen met schoolkwartier gauw even naar huis om een kop chocola te halen. Dat kon allemaal nog.
Ja, ja. Dus het werd niet overdag op school nog, ja, met een pakje brood.
Maar, ja, er kwamen ook kinderen natuurlijk van die boerderijen in Koegras. Die kwamen ook, sommigen kwamen ook lopende vanuit die boerderijen. Die jongens hadden allemaal geen fiets gehoord toen nog.
En die bleven ook tussen de middag nog wel eens op school?
Die bleven over, ja. Ja.
Want het was natuurlijk niet te doen om iedere dag weer smiddags naar huis te gaan lopen.
Nee, bleven over.
Het waren hoofdzakelijk kinderen uit Koegras, hè, die daar op school
ja,
waren.
Ja, boerenkinderen en van de arbeidersgezinnen enzovoort. Hè, van de gezinnen die bij de boeren werkten. De Kanten, de Eriksen enzovoort.
Een van de onderwijzeressen die er gewerkt heeft, voor zover ik weet, was juffrouw van Mansum.
Ja.
Die is later ook nog naar de lagere school in Den Helder geweest, op de Vismarkschool. Daar heb ik haar zelf nog gehad. Maar ik weet dat ze in Juliaandorp heel lang daar met uw vader heeft samengewerkt.
Jazeker. En dan een van de dames, de Vries, hè, een dochter van de hoofdonderwijs, heeft er ook jaren gewerkt. En de andere dochter was in de Helder werkzaam.
Ja, dus de kinderen van de hoofdonderwijzer zijn zelf ook in het onderwijs gegaan.
Ja. Maar mijn zuster heeft ook jaren op de Vismarkt gewerkt. Als onderwijzeres.
Ja, de Ruiterschool heette dat.
En op de Parallelweg ook, die school.
Ja, ja, met meester Kramer.
Ja, dat weet ik niet, maar.
Uw vader die had in ieder geval toch nog genoeg tijd om zich voor het verenigingsleven in te zetten?
Ja, absoluut. Ja, want later kregen we ook nog zogenaamd, het was natuurlijk wel geen kermis, maar waren van die feestdagen. Die werd ook georganiseerd door een beetje door de middenstand eigenlijk.
Het was een soort culturele vereniging?
Ja, ja.
Hij is ook nog een tijdje bondsvoorzitter geweest van de KNVB. En heeft toen ook nog een zilveren speld uitgereikt gekregen.
Ja, dat kan, ja.
En hij is ook nog oprichter geweest van de VVV, hè?
Ja.
In Juliaandorp.
Ja, ook dat toch, ja.
Want Juliaandorp aan zee heeft zich vooral na de oorlog zeker een beetje tot toeristengebied ontwikkeld.
Ja, en toen woonde ze daar dat heette de Van Foresterweg, naar de duinen toe. Die weg naar de duinen toe. En de eerste Duitsers die kwamen daar ook, waren allemaal nog primitieve onderkomers. Want je had er zogenaamd van die kippenfokkers. En die hebben dat verbouwd. En daar kwamen de eerste Duitsers. En die kwamen dan met mijn vader aan de deur. En die noemden hem, oh, Adenauer. Want de vader leek veel op Adenauer. Die was toen bondspresident.
Van West-Duitsland.
Van West-Duitsland. En toen zei mijn vader wel, god, mensen, wat zoeken jullie hier nou? Ach, die reine Luft. Dat was altijd voor hun zo heerlijk. Ze kwamen natuurlijk allemaal uit het Ruhrgebied. En dat was natuurlijk toen al slechts klimaat eigenlijk. Hè?
Time, oh mule, I know you're growing lame, but you'll pasture in the stars when we strike that flame, and we'll sit up there and watch the world roll by. When we find that long-lost gold mine in the sky, far away, far away, we will find that long-lost gold mine some sweet day. And we'll say hello to friends who said goodbye. When we find that long-lost gold mine in the sky.
Later leeftijd nog de hoofdakte zogenaamd moeten halen met meester Ruder. Ruder was een jongere collega.
Is hij ook wel hoofdonderwijzer geworden?
Nee, hij wilde gewoon niet weg toen, die jaren. Maar dat scheelde natuurlijk weer iets in salaris, hè?
Ja,
dat
daarom.
Hij die akte had.
Oh, dus ook al was je geen hoofdonderwijzer, dan kon je toch in je loon
uitgaan. Ja, dat werd min of meer geloof ik verplicht gesteld in die jaren.
En dat kon je volgen in Alkmaar?
Ja, ze moesten naar Alkmaar. Zaterdagmiddag gingen ze naar Alkmaar.
Daar kreeg je dus een vervolgopleiding.
Ja.
Hij heeft in Julaandorp heel wat jaar dus voor de klas gestaan. Er is ook een afscheid van hem geweest.
Ja, hij heeft daar ook zijn 40-jarig jubileum gevierd. En burgemeester Rehorst was er toen nog, die kwam met het hoofd van onderwijszaken. Dat was die meneer die zo hinkte, de been. Misschien dat u hem ook nog kent. Die is ook jaren hoofd van onderwijs geweest. En als er wat bijzonder was, draafde hij ook altijd mee met de burgemeester. Dat met huldigingen enzovoort.
dat was een onvergetelijk gebeurtenis, hè, die, dat u...
Ja, zeiden, ja, absoluut.
Want daar waren de kinderen uiteraard ook getuigen van.
Nou, zeg maar, de ouders van veel kinderen, zelfs de grootouders misschien van kinderen nog, die kwamen ook allemaal, hè.
Want je hebt natuurlijk zoveel kinderen bij hem in de klas gezeten. Welke klas zat hij eigenlijk?
Nou, dat wisselde toen, hè. Laten we zeggen, het ene jaar 4 en dan ging ze wel door naar 5. En het hoofdonderwijs had meestal de klas 6.
Oh ja. Hij was voorzitter van de Julianendorp Brits Club. En ook nog, nou ja, we hadden het over gehad, bestuurslid van de culturele vereniging Julianendorp uit, heette het.
Ja.
Na zijn pensionering heeft hij zich ook nog ingezet voor het dorp?
Ja, hij is nog heel lang over secretaris van gebleven. Dat is nog heel lang doorgegaan.
Heeft het gezin ook nog gedurende de bezettingstijd in Julianendorp gewoond of zijn jullie ook geëvacueerd?
Julianendorp moest op een bepaald moment ontruimd worden en toen zijn ze naar de Helder gegaan.
Maar dat moest toch ook voor een deel ontruimd worden?
Ja, maar toen nog niet. Ze zaten in die nieuwe wijk, daar bij de Vogelenbuurt. Ik weet zo gauw de naam van die straat niet. Het was een mooi huis. En daar moest het toch later ook weer vandaan. En toen zijn ze naar Oudersluis vertrokken. Daar hebben ze de oorlog afgewacht.
En heeft uw vader daar ook nog bij het onderwijs gezeten?
Nee, die was toen al lang gepensioneerd. Hè?
In de jaren 40?
Nou, 40, nee, toen nog. Nee, maar dat lag stil. Want de school in Julianendorp, die mocht niet meer gebruikt worden. Die werd als ziekenhuis ingericht.
Ja, als noodhospitaal.
En dat was misschien een tijdelijke noodschooltje. Maar, nogmaals, ze moesten weg. Ja, ik weet nog dat ze in de Helder woonden. Ging mijn vader toch nog naar Julianendorp. En hij gaf ook nog avondles. En een keer met heel slecht weer... Je mocht natuurlijk geen volop licht hebben op die fietsen. En ze hadden zo'n afgedekte soort lichtje. Nou ja, de man die raakte in de sloot. En die kwam s'avonds thuis. Nou, helemaal overstuur natuurlijk. Hij was natuurlijk de klus kwijt. En toen heeft hij ook voor dat avondles bedankt. Dat weet ik nog dat er gebeurd is.
Je zou zeggen, hij was bijna geen avond vrij als je zo leest wat hij voor activiteiten die heeft gehad.
Nou, hij was heel veel van huis, ja. Heel veel van huis.
Want er werd aan alle kanten aan hem getrokken natuurlijk, hè?
Ja. Ja.
Heeft hij zijn laatste jaren toch ook nog doorgebracht in Julianendorp?
Ja, na de oorlog zijn ze weer teruggekomen en toen zijn ze weer komen wonen in het centrum. En als hobby had hij vissen. Je had toen zogenaamd die tankgrachten die door de Duitsers gegraven waren. En daar zat je altijd heel rustig. En daar kwam je altijd, daar ging je een paar uurtjes heen. En dan de poes, die zat hem al op te wachten op de gat, bij het poortje. Want dan had hij wat visjes gevangen. En die wist dat al.
Dus er stond nog vis ook daar in die tankgracht?
Ja, hoe komt het erin, hè? Het is weiland geweest. Maar ja, stond toch in verbinding natuurlijk met wat open water.
Die tankgrachten, die zijn nog heel lang daar geweest, hè?
Ja.
Die de Duitsers hebben laten vollopen daar.
Ja. Ja, die zijn zeer lang geweest, ja.
Want de gemeente heeft er alles aan gedaan om dat te dempen, maar dat is toch moeilijk gegaan. Want men kreeg geen toestemming daarvoor, hè, om dat allemaal
te... Nou, dat weet ik niet. Ik ben... in 1950 al naar Horen gegaan. Dus ja, dan ontgaat je dat allemaal een beetje, de plaatselijk nieuws.
Ja. Overigens, over dat nieuws gesproken, hij was ook nog correspondent, hè, van de Helderse en Schaaf Courant.
Ja, oh ja, dat ook. Zondagavond, altijd moest er nog een verslag geschreven worden van de voetbalwedstrijd enzovoort. Dat was hij ook, en de nieuwtjes natuurlijk, van het dorp. Dat was hij ook nog, ja.
Een eigen dorpskrant was er toen nog niet in Julianendorp.
Nee.
Tenminste een soort blaadje waar dus allerlei berichten in stonden.
Ja, ik denk dat dat veel later gekomen is.
Hij is natuurlijk, hij had dus, hij ging dus regelmatig, stuurde hij die berichten naar de krant toe.
Ja.
En die werden dan ook geplaatst. Hij was dus eigenlijk een verslaggever voor Julianendorp.
Ja.
Dus alles wat er in Julianendorp plaatsvond, dat gaf hij door aan de krant.
Ja, ja, klopt. Dat is dat correspondent noemde toen de tijd, hè.
Niet alleen voor de Helden, maar ook de Schagelcourant. Maar dat komt omdat natuurlijk veel mensen uit Julianendorp ook geabonneerd waren op de Schagelcourant.
Ja, vooral de kant van de boeren, hè, want die hadden veel meer belang bij Schagenmarkt enzovoort. Hè, die echt in Koegras woonden, die hadden meer belang natuurlijk bij Schagen dan bij Den Helderen.
En die
in verband met markten en dergelijke.
En die gingen in die tijd ook veel meer boodschappen doen in Schagen?
Nee. Nee, we hadden al heel gauw de firma Noot, die was heel modern, die had heel gauw een zelfbedieningszaak. Ja. Dat was een heel moderne zaak en er was ook een drogisterij bij. Dat was voor de dorp dus al heel mooi.
Maar voor de grote inkopen...
Jawel, dat ging meer naar Helder hoor, niet naar Schagen.
Toch niet zozeer naar Schagen?
Nee, Julianendorp was eigenlijk georiënteerd op de Helder.
Er was bovendien ook een busverbinding al van Den Helder naar Julianendorp, hè? Dus dat was alweer verbeterd.
Ja, absoluut, ja.
En men had natuurlijk alle voorzieningen al die de Helder ook had, hè? Waterleiding, verlichting.
Ja.
En daar heeft de heer De Graaf onder andere veel bijgedragen, hè?
Ja, Kees De Graaf, ja.
Thank you.
aan de telefoon Gerrit de Wit, woonachtig op Texel. Je hebt vroeger een bedrijf gehad in Den Helder. Dat wil zeggen een bedrijf die zich toelegt op de teelt van wortelen. En ja, dat is een beetje niet meer van toepassing in Juliaandorp. Maar het is, heeft wel een bloeiend bestaan gehad, hè?
Ja, maar daar waren wij ook als eerste bij. En dat is eigenlijk toen gekomen omdat, laten we zeggen, mijn vader en moeder die kwamen uit Beverwijk. En laten we zeggen, in Breda was de Hero fabrieken. En daar is op een gegeven moment iemand uit Beverwijk is daar directeur geworden van de groenteveiling in Breda. En die heb je mensen uit Beverwijk vandaan naartoe gehaald als, om hem te helpen. En diegenen die daar toen bij de veiling gewerkt hebben, die waren naderhand inkoper bij de Hero-fabrieken. En omdat mijn vader en moeder daar vandaan kwamen, die mensen kwamen er ook vandaan, toen kwam daar dat contractteelt op gang. En toen hebben die elkaar opgezocht. En op die manier ben ik toen in die wortel gekomen in Julianen.
Nu zeg je toevallig Hero in Breda. Nu weet ik dat we in Beverwijk ook een conservefabriek is geweest.
Ja, ja.
De Bever.
De Bever, ja. Maar daar hebben wij eigenlijk, ja, daar hebben we ook wel even voor gewerkt. Maar die was veel kleiner.
Dat kan je een beetje vergelijken met wat je in Alkmaar had, Hoogstraten.
Ja, nou, misschien was de Bever was ook wel voor die tijd, maar je moet zo rekenen, in die tijd rekende je toch met kleinere eenheden. Toen was alles natuurlijk niet meer vergelijkbaar met tegenwoordig. Alhoewel, de Hero is er altijd nog wel, en is wel een heel grote beweging. Maar in Beverwijk had je toen ook de conserven, noemden ze dat.
Dat was een fabriekje, dat heette de Bever, hè? En die had ook allemaal ingeblikte groenten.
Ja, ja. En daar teelde dan weer een oom van mij voor. En die zat in Driehuis, Westerveld daar. En daar werden dan die... Toen was het vervoer natuurlijk ook veel simpeler. En dan moest je een beetje in de buurt van die fabriek wonen. Maar in die tijd dat ik ermee begon, toen ging alles al met auto's. En dan maakte het eigenlijk niet zoveel uit waar je zat.
Waar je de eerste in Juliaandorp die wortelen teelde?
Nou, eigenlijk wel. Nou, mijn vader heeft er vroeger ook wel voor de veiling in de Helder voor geteeld. Dan ging het toch veel kleinere schaal.
Maar zat mijn vader ook al in de Helder?
Mijn vader, ja, die is in 30 zijn ze uit Beverwijk vandaan gegaan. Toen was het juist een bloeiende tijd op dat moment in de bloembollen. En toen is er dus net door 30 heen is die crisis uitgebroken. En toen is mijn hele familie eigenlijk failliet gegaan vanwege dat er eigenlijk toen, ja, eerst was het een rijke tijd en toen was het plotseling een slechte tijd. En al die mensen die toen daar uit die Beverwijken uit List die kanten vandaan kwamen, die waren allemaal, laten we zeggen, uitgebreid. Die waren achter naar het noorden en Bresant toe te gaan en daar grote bedrijven over te hebben. Maar dat kwam helemaal falikant af. Omdat was op een gegeven moment de bol niks meer waard. En bleef wel met die schulden zitten. En zo, maar op die manier zijn wij uit Beverwijk vandaan naar eerst naar Bresant en toen naar Juliaandorp gekomen.
En in Juliaandorp zijn jullie in 1930 gekomen?
Nee, wij zijn in Juliaandorp in 30 gekomen. Ik dacht dat mijn vader met 29 naar Bresant was.
En die grond die je toen huurde of kocht, die was afhankelijk van?
Nou, die lag aan de Doggersvaart. En net in die bocht waar nou Warmedam zit, dat land is vroeger van ons geweest.
Was jouw eigendom?
Ja, maar daar hebben we een paar jaar gewoond.
Maar voor wie was het land dan afhankelijk?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Wie zou mijn vader dat weer gekocht hebben?
Maar was het ook tuinbouwgrond?
Nee, dat was toen, had je nollen nog leggen. Die twee rode huizen die net in die bocht stonden, staan de dubbele woonhuis, dat is door ons gebouwd. En daarachter lagen de nollen. En dat was eigenlijk een soort duingebied. En dat moest toen met de hand allemaal geëgaliseerd worden. En dat allemaal in die slechte tijd. Ja, dat ging natuurlijk allemaal niet.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips.
You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful died. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Whoa, whoa, whoa. Baby, baby, I'd get down on my knees for you. Like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't let it slip away.
Dat had met wortelen niks te maken. Die wortelen die had enkel maar te maken met het feit dat wij uit Beverwijk vandaan kwamen. Dat mijn vader daar ook een boer had, maar ook tuinderij. En dat, laten we zeggen, van die relatie die bestond, die heeft die wortelen teelt naar Juliane daartoe gebracht. Via ons dan.
Ja, en wanneer is dat nu tot de bloei gekomen dan, die wortelen teelt?
Nou, dat is dus naderhand. Toen zijn er natuurlijk ook mensen uit Kortrijk gekomen, die gingen ze afdekken. En toen is dat, wij deden dat ja, voor de fabriek, maar toen is het eigenlijk op gang gekomen en dat is gebeurd, ja, laten we zeggen, in 263. En die, laten we zeggen, toen is dat, is er een opbloei gekomen van die wortelteelt in Julianeren, want maar dat was dus niet meer, die werden niet gespoeld in Juliaandorp. Naderhand was er toch nog wel een spoelrij waar nou de nieuwbouw, waar zeggen, achter Juliaandorp. Ja, er zijn er ook verschillende mensen mee bezig geweest. Maar het is op een gegeven moment is dat van die fabriek weer overgeraakt en toen is het allemaal naar Kortrijk gegaan.
Ja, je hadden overigens nog een flinke ploeg mensen die in dienst, die ook die wortel rooiden, hè? Was tegen tarief, hè?
Nou, dat was in eerste instantie, was dat ook veel volk van het woonwagenkamp en naderhand ook anderen. En dat ging allemaal met de hand op zijn knieën. Maar toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment eens een keer in Bovenkarspel geweest. En daar kwamen de bommenrooimachinetjes, die kwamen in ontwikkeling. En toen, ja, toen viel mij op dat ik daar met bommenrooimachinetjes ook wortelen kon rooien. En aanvankelijk was dat, klonk dat wat ongeloofwaardig, maar naderhand werden alle wortelen met een bommenrooimachine gerooid. En ja, zo is het wel ontwikkeld.
Dus dat wortelen rooien zoals het toen gedaan werd, dat is eigenlijk al verleden tijd. Dat gaat niet meer op die manier.
Nee, toen zijn er ook weer de bommenrooimachines. Toen, in het begin, die bommenrooimachines, die waren heel klein. En die reed op een ruptie en deden twee regels tegelijk. En er kwam al heel gauw een groter gebrek aan een grotere machine. Die ging weer een meter tegelijk, 1,50 tegelijk. En zo, dat ontwikkelde zich allemaal snel. Dus we hebben met kleine machinetjes eerst gewerkt. En er waren er een stuk of vier. En die gingen regelmatig stuk. En de ene worstte de andere af. Maar naderhand zijn het grotere machines geworden.
Ja, die voorafgaande aan die ingebruikname zijn er ook een aantal loodsen gebouwd, hè?
Ja, dat is wat we zeggen, daarom tussen de Doggersvaart en de Middenvliet in. Daar hebben wij toen, daar woont Nam Mulder, maar daar hebben wij toen laten bouwen.
Het was een machineloods.
Ja.
En ook nog een sorteerruimte.
Ja, die was er ook bij, ja. Ja, het was naderhand heb ik Cor Mulder nog een tijd gezeten.
Ja, in feite was het zo dat in ieder geval een van de grote bedrijven waren in Juliaandorp, hè? Wat,
ja, maar dat waren ook met een hele koppel, hoor. Want we hadden zelf natuurlijk 7 jongens.
Ja, dat scheelt natuurlijk ook wel even.
Ja.
Maar jullie hebben ook heel wat mensen van buitenaf aangetrokken, toch, hè?
Ja, dat ook wel.
Maar waren er ook wel mensen in vaste loondienst?
Nou, dat was naderhand. Er waren wel ontzettend veel jonge lui die er eigenlijk altijd bij betrokken waren. Niet zozeer mensen die daar het hele jaar een werk hadden. Dat is vroeger wel geweest, laat zeggen dat mijn vader, nadat hij fiets gegaan was nog weer met, want we hadden natuurlijk een heel gezin. Toen heb je daar een wollenbedrijf gehad, toen hadden we altijd wel een vaste man aan het werk. Maar in de winter was hij er natuurlijk ook niet. Dat was vroeger zo, ja.
Misschien was het toen verder, want alles leek veel kleiner dan nou. Nou, nou, het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? Weet je nog die tijd van vroeger? Toen was alles anders, je hield nog van elkander, maar nou, nou, nou. Ik zat op mijn gemakkie, in mijn streepjes pakkie naast jou. Oh, en dan die zomers, we zaten heel de dag aan zee. Oh, we waren dromers, want op de radio klonk de stem van Doris D. Hey, weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toen fijner, want alles leek veel kleiner dan nou. Nou, nou, het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? Misschien was het toevenen, want alles leek veel kleiner dan nou. Nou, nou, het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? Oh, en dan die zomers, we zaten heel de dag aan zee. Oh, we waren dromers, want op de radio klonk de stem van Doris D. Hey, weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toen vreemder, want alles leek veel kleiner dan nou. Nou, nou, het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou?
Want er waren nogal wat van die groentehandelaren in Den Helder. Ja. En die verkochten natuurlijk ook wortelen. Dus daar heb je ook wel aan.
Nou ja, maar toen telde mijn vader ook andere groenten. Spruiten en boerenkool en zulks allemaal. Omdat mijn vader uit Beverwijk vandaan kwam. En dat de boel samen in elkaar gezakt was. Moest hij toch zijn brood verdienen. Er waren geen sociale voorzieningen. Dus toen ging hij alles aanpakken. Wat hij denkt, nou daar kan ik wel geld mee verdienen. En toen hebben we ook allerlei soorten prei en spruiten, wat ik net al zei, en ook wortelen. En, maar dat ging met die wortelen naar die veiling in de Helder. Ging dat natuurlijk ook naar, in mijn kistjes, dat ging maar om de kleine hoeveelheden. En dan ben ik op die groenteveiling ben ik ook dikwijls geweest. Daar was dus van Zijp en ja, allerlei mensen die kwamen daar. Maar ook uit Bresant vandaan kwamen ze er ook met autootjes met groenten hoor.
Toch wel, ja.
Dus Annapolona. Van Kuieren, die kwam er ook altijd.
Ja. Je hadden ongeveer, dacht ik, zo'n 100 hectare.
Hè?
100 hectare hadden jullie ongeveer.
Aan
wortelland dan?
Nou, wortel hebben we erg veel geteeld, ja. Dat hebben we erg veel geteeld. Maar ik heb eigenlijk 100 hectare lijkt me een beetje veel. Maar wij hebben dus toch wel een tijdje gehad dat er eigenlijk twee dubbele combinaties in kistjes ging alles toen nog. Naar de Hero toe gingen. Toen naderhand heb ik daar een soort mechanisatie voor uitgedacht. Dan konden we zo die wagens legen weer in grote kiepwagens.
Dan zocht de Hero het wel verder natuurlijk helemaal het noorden van Nederland, hè? Het noordwesten van Nederland.
Nou ja, maar dat kwam dus wat ik zei, dat de inkomen voor de Hero, die kwam van vroeger ook uit Beverwijk. Mijn vader en moeder kwamen uit Beverwijk.
Maar ja, je zat natuurlijk met die transportkosten en zo.
Nou, als je dan nagaat dat ik, laat zeggen, dat die transportkosten spraken geen, dat lag niet zoveel gewicht in de schaal. Want dat ten eerste, als transportkosten spelen pas een belangrijke rol als de concurrentie het voor minder kan doen. Dus iedereen moest eigenlijk, die auto's die waren toen al groot. En,
ja. Maar ja, in Brabant bijvoorbeeld had je niet zozeer van die wortelteelt. Dus ze haalden het in ieder geval voor een deel uit Noord-Holland vandaan.
Maar in Breda was ook een hele grote groenteveiling. Ja. En daar werden ook allerlei soorten groenten. Want daar was Andy Hero was nog niet zomaar in Breda gaan zitten. Die was dus, laten we zeggen, ook op een centrum afgekomen. Want in Breda was een groot centrum van groententeelt, maar weer van andere soorten groenten.
Er waren trouwens ook nog telers uit Rijnsburg en Katwijk, hè, die hier wortels verbouwden.
Ja.
Die hebben jullie ook
Jan de Maal was een van de eerste.
Dat was toch de firma Oosting?
Nou, Oosting was een fabrikant van spoelmachines.
Oh, die heeft die machine gefabriceerd, hè?
Ja.
Ja, en die is toen, de installatie is toen verzorgd door Korenvaart.
Ja, de verdere afwerking, maar de machine kwam in zijn geheel, kwam uit Katwijk vandaan. Er was er Oost in gebouwd.
Waren jullie de eerste in Nederland die wortelspoelmachine hadden?
Nou, ik weet niet of er in Katwijk ook al één was hoor. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, we waren wel met de tweede of de derde, of misschien wel de eerste. Maar de eerste zal wel een beetje erg. Ik denk dat ze in Katwijk werden natuurlijk ook gespoelde penen aangevoerd in de winter dan. En die werden dus ook gespoeld. Ja. Daar hadden ze, maar die waren ook allemaal van Oosting.
Hoe ging dat eerst dan met een tuinslang eroverheen of zo?
Nee hoor, dat ging er allemaal zo in. Buiten gooiden ze in een trechter en dan kwam ik binnen in die machine terecht en dan kwam er uiteraard aan de andere kant. Maar dat hoefde niet, want kijk, weet je wat het is, het ging allemaal vlak achter het rooien om. Alles ging in volgorde, zal ik maar zeggen. Als die wortels gedroogd waren, dan zou je ze misschien nat moeten spuiten, maar dat gebeurde dus niet hoor.